Goedemorgen. Goedemorgen vanuit de NGK. Ik ga even de orde van dienst voorlezen. Deze ochtend hebben we jeugddienst met als thema Durf. Na de mededeling zingen we uit de eigen bundel 76, Hier in uw heiligdom. Daarna voor stilte, votum en groet. Vervolgens zingen we uit de eigen bundel 135, uit de eigen bundel 158, U bent mijn schuilplaats. Daarna uit de eigen bundel 188, wij eren en aanbidden u. U zal het thema geïntroduceerd worden. Daarna ook lezen uit de Bijbel. Gevolgd door het zingen uit de eigen bundel nummer 16. Uit de eigen bundel nummer 16, Create Me Clean Heart. We gaan bidden. Vervolgens komt er een tweede intro. Daarna we lezen uit de Bijbel Genesis 11 vers 1 tot en met 9. Genesis 11 vers 1 tot en met 9. En Matthäus 4 vers 18 tot 22. Matthäus 4, vers 18-22. Nu komt de preek. Na de preek zingen we gezang 47. Gezang 47. Gevolgd door de collecte van Felix Kohol. Dankbeden. Voorbeden. Daarna we zingen de eigen bundel 187. 187. In de eigen bundel nummer 91. Even mijn ogen. 91. Gevolgd door de zegen. liturgie voorlezen. We beginnen met het zingen vanuit de eigen bundel nummer 76. Gevolgd door stil. Eigen bundel 135. 158. 150. En 188. En ook 188. En daar komt een stuk intro en lezing. Wet. Create me naar nummer 6. De eigen bundel. Eigen bundel nummer 16. Gevolgd gebed. Daarna hebben we hier een stuk thema en een lezing uit de Bijbel. Genesis 11 vers 1 tot en met 9. Genesis 11 vers 1 tot en met 9. En Matthäus 4, vers 18 tot 22. Matthäus 4, 18 tot 22. Hierna volgt de preek. Na de preek zingen we gezang 47. Gezang 47. Volgt op. Dankbeden en voorbeden. En dan tenslotte zingen we uit eigen bundel 37. En nummer de eigen bundel 91. Nummer 91. Wens u een geluk.
Oh, Goedemorgen gemeente. Welkom in deze jeugddienst waarin dominee de Jong voorgaat. Weet in het bijzonder onze gasten en binnen de gasten de jongeren van harte welkom. We vinden het fijn dat u en jullie er zijn en we hopen met elkaar een goede en gezegende dienst te hebben. Ook begroeten we hen die via de kerktelefoon of op een andere manier deze dienst met ons meemaken. Mijn naam is Kees Geersen. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan is daar na afloop van deze dienst gelegenheid voor. Dan kunt u de dominee en mij vinden achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden om, als er voor en met hen persoonlijk wordt gebeden, na de dienst staan dan in de buurt van de piano, maar de piano is er niet. Maar dat betekent dus voor u aan de rechterkant van de kerk, zullen er mensen zijn die dat graag met u willen doen. De organist is Simon Kadijk en uiteraard worden we begeleid door het combo, maar dat had u al begrepen. De collecte is voor het project van Felix Kohol in Burkina Faso. Bijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Vanmiddag gaat dominee Vervoorn voort van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht. En als het goed is, kunnen we nu 2 nieuwe leden verwelkomen in onze gemeente. En ik ben altijd benieuwd of ze er dan zijn. Het eerste nieuwe lid is René Kadijk van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Sliedrecht. En René zou gaan staan. Ja, dat is René. En een tweede lid, dat is Aletta Kwant van de Protestantse Gemeente in Oenkerk. Wellicht legt ze zelf uit waar Oenkerk ligt, voor als u dat niet mocht weten.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Aletta Kwant. Oenkerk ligt in Friesland, op zijn Fries zeg je Oenkerk. Dat is waar ik oorspronkelijk vandaan kom, of althans waar ik ben opgegroeid. Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Helmond, dus vandaar dat ik nu hier terecht ben gekomen. Ik woon nu in Helmond samen met mijn vriend, bevalt erg goed. Ik zal dus iets meer over mezelf even kort vertellen. Ik kom dus uit het noorden, dus een grote overstap gemaakt. Ik heb dus altijd in Friesland gewoond en ik heb gestudeerd in Groningen. In Groningen heb ik Engels gestudeerd. Ik ben vorig jaar afgestudeerd en momenteel werk ik als docent Engels op een middelbare school in Venlo. Ik doe nog de leraaropleiding. Ik hoop eind januari klaar te zijn daarmee. Ik kom van oorsprong uit een PKN-kerk. In mijn studententijd ben ik bij Ichtus gegaan, een christelijke studentenvereniging. Ik vind het ook erg leuk dat we vandaag allemaal opwekkingsliederen zingen. Daar kan ik me wel in vinden. Dit leek me een hele leuke gemeente en mijn eerste indruk is erg positief. Dus ik heb heel veel zin om hier lid te worden. Als jullie verder nog vragen aan mij hebben, dan kun je me altijd aanschieten.
We gaan nu zingen met elkaar uit de eigen bundel, lied 76. Het wordt plotseling onrustig, maar dat blijkt het combo te zijn die zich nu gereed maakt. En na Votum en Groet zingen we met elkaar een drietal liederen, ook uit de eigen bundel. Als het goed is, is dat lied 135... lied 158 en lied 188. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik wil kort nog even wat zeggen. Volgens onze informatie, en volgens mij is het ook zo, is het thema van de dienst durf. Dus wij hebben als band echt voor durven gaan. En we willen ervoor durven gaan en er iets moois van maken samen met u. En we hopen en we bidden dat u dat ook durft. En ja, dat u ook durft open te zetten. Zoals David in jezelf open te zetten, zoals David in Psalm 16 doet. Waar hij door God inzichten krijgt. En ik hoop dat u door ons zingen, door ons muziek, door misschien wat de dominee zegt, door andere dingen, dat u ook echt inzichten mag krijgen van God. En nou ja, dat u daar durft voor te gaan. Het nummer wat we nu gaan zingen gaat eerst Laura zingen. Het eerste couplet bedoel ik. Want er staat in uw aanwezigheid bij uw troon. Daar komen we om stil te zijn. Of daar willen we stil zijn. En dan gaat Laura eerst zingen. En dan mag u en mogen wij stil zijn. En gewoon luisteren naar wat ze zegt. Naar wat ze zingt. En ja, God daarin proberen te verstaan. En vervolgens vallen wij samen in bij couplet 1 weer. En zingen we alle drie achter elkaar.
Zijn om Gods zachte stem te horen. Laten we samen een moment stil zijn. Wij hebben als mensen heel wat in onze mars. Ook zoals we hier bij elkaar zijn, wij kunnen samen heel wat bereiken. Toch zien wij onszelf niet als groot en sterk genoeg om te zeggen dat we het wel alleen redden. Wij willen ook aan het begin van deze nieuwe week en aan het begin van deze dienst gezegd hebben dat wij hulp zoeken bij God. En dat zeggen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons dan tegemoet met zijn liefde, zijn aandacht en zijn genade en zegt dat als volgt. Genade is er voor jou, vrede van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
U krijgt nu een soort eerste introductie op het thema. Het thema is, zoals Floris al zei, durf. En bij dat thema kwamen we onder andere door wat er de laatste weken zich in Zwitserland heeft afgespeeld rondom een deeltjesversneller. En nu hebben wij voor deze dienst de hand kunnen leggen op een van degenen die daarbij betrokken is. En die wil ons graag iets vertellen over hoe de gang van zaken op dit moment is. En ik wil wat dat betreft uw bijzondere aandacht vragen voor een professor die alle verstand heeft van de deeltjesversneller in Zwitserland. Graag uw aandacht.
Goedenavond. Ik ga u wat vertellen over de deeltjesversneller die wij hebben gebouwd in Frankrijk onder andere. En overal over het Higgs deeltje en hoe het in elkaar zit. En daar ga ik u wat over proberen te vertellen. Het Higgs deeltje is een gecompliceerd deeltje. Het werd geboren als een wiskundig trucje met het oog op de oplossing van enkele problemen tot de betrekking tot de symmetrie in het kwantumveldtheorie. Het Higgs deeltje geeft de massa aan elementaire deeltjes via de interactie met deze deeltjes. Deze interactie kan worden uitgedrukt in termen van koppeling tussen het Higgsveld en het gebied van de elementaire deeltjes. De coëfficiënt van het product van deze velden is de massa van de elementaire deeltjes. Dit is hoe de QFT-formulier werkt. De vraag blijft of deze theorie in overeenstemming is met de realiteit. Dit is de reden waarom veel wetenschappers wachten op de eerste experimentele verificatie van dit systeem, van de verdeling en de spontane generatie van massa. De elementaire deeltjes moeten tevens massaloos worden gebracht om deze eiktheorie te maken. Als u het nog niet helemaal heeft begrepen, dan heb ik een kleine demonstratie voor u. Een ballon. Een speld, het zijn twee deeltjes. Die komen aangevlogen met hele hoge snelheden, massaloos. Boom. Oerknal.
We kwamen bij het thema durf via professor Deeltjesversneller. Het thema durf is ook iets wat je in de Bijbel regelmatig tegenkomt. En een van de plaatsen waar dat het geval is, is in een ontmoeting tussen Jezus en Petrus op het water. Dat stukje wil ik u nu voorlezen als een woord van God om bij stil te staan als het gaat om de vraag naar durf in ons leven, in ons geloofsleven. In het voorgaande heeft Jezus net de mensen te eten gegeven van bijna niets, een hele grote menigte, voldoende te eten gegeven. Daarna gebeurt het volgende. Meteen daarna gelastte Jezus zijn leerlingen om in een boot te stappen en alvast voor hem uit te gaan naar de overkant. En Jezus zou ook komen nadat hij de menigte had weggestuurd. Maar eerst ging hij nog de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel. En Jezus was daar helemaal alleen. De boot met de leerlingen was ondertussen al een paar stadia verwijderd van de kust. En werd als gevolg van de tegenwind door golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar zijn leerlingen in de boot toelopen over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: een spook. En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor Jezus neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. Wat een verhaal. Als Jezus je roept, kun je over water lopen. Dat gelooft natuurlijk geen mens. Wij ook niet. Dat kan immers niet. Ja, dat is nou lef hebben. Dat is nou durf. Als Jezus zegt: oké, kom maar. Dan die stap zetten. En op dat water gaan staan. En geloven dat je staande blijft. Petrus deed het. Maar dit verhaal laat ons ook precies zien hoe wij in elkaar zitten. Je doet dan die stap. En op het moment dat het zover is en je kijkt om je heen, dan denk je van: hemeltje lief, waar ben ik aan begonnen? En daar heb je nog niet aan gedacht. Of het water blijkt niet betrouwbaar. Je zakt erin weg. En wie is er dan op dat moment betrouwbaar? Niet het water. Op wie mag je rekenen? Inderdaad, op Jezus. Hij laat je niet vallen. Hij laat je niet ten onder gaan. Jezus vangt je op. Met God in zee gaan, dat is echt een waagstuk. Dat doet een mens niet zomaar. Maar het is wel een waagstuk dat de moeite waard is. En een waagstuk waaraan je kunt beginnen in het vertrouwen. Dat zelfs op water lopen mogelijk blijkt. En als het niet mogelijk blijkt, dat je dan weet dat je door God wordt opgevangen. Dat is wat God graag de komende week in ons leven zou zien. Dat we het lef hebben om met hem in zee te gaan. Laten we in antwoord daarop zingen. Het lied 16. Schep in mij een zuiver hart en herstel in mij vooral de vreugde over uw verlossing. Over uw redding. Lied 16 uit de eigen bundel. Thank you. Dit zou het moment zijn waarop de kinderen weg zouden mogen gaan, maar ze hoeven niet hoor, wat mij betreft. En ik zie ook geen kinderbijbelgroepbordje hangen. Dus blijven de kinderen zitten vanmorgen? Hangt die ergens anders tegenwoordig? Ja, kijk. Oké, de kinderen mogen gaan nu. Laten wij samen bidden bij de opening van Gods woord. Vader in de hemel, we zijn aan het begin van deze dienst met elkaar een moment stil geworden. Stil om u te ontmoeten. Stil ook om uw woord stem te laten krijgen in ons leven. Stil om daadwerkelijk ons op u te kunnen concentreren. En ondertussen hebben we al heel veel over u gezegd en gezongen. Zijn er al heel veel woorden weer gebruikt door ons. Woorden van aanbidding. Woorden waarin we laten merken dat we blij zijn met u. Dat we blij zijn met de redding die wij uit uw hand ontvangen. Dat we blij zijn met het feit dat Jezus Petrus uit het water trekt. Dat we blij zijn met uw hulp. Dat u de rots van onze verlossing bent. Heer, zo hebben wij alweer heel veel woorden gebruikt om iets over u te zeggen. En we willen het nu nog wel een keer zeggen. We zijn blij met u. Tegelijkertijd is er van alles in ons leven wat het soms zo lastig kan maken om echt blij te zijn. Met u en met wat u doet. En vandaar dat we soms ook tegen u moeten zeggen dat die vreugde in ons leven hersteld wordt. Dat we opnieuw blij worden om wie u bent. Heer, geef dat dat een moment mag zijn, ook in deze dienst. U kent ons en u weet wie we zijn. U weet hoe groot onze twijfel soms is. Hoe geweldig ons gevecht om overeind te blijven in dit leven. Hoeveel ongeloof er om de hoek kan liggen. Hoe moeilijk het soms is om met u in zee te gaan. Heer, u weet wat er op dat punt in ons hart leeft. Aan vreugde en verdriet, aan moeite en zorg. Aan ook ongeloof. En ons gebed is dat u in dat alles naar ons toekomt. En dat u het woord neemt. En dat u nu gaat spreken. Tot ons gaat spreken. Tot in ieder van ons persoonlijk iets gaat zeggen. Heer, wilt u zo aanwezig zijn in deze dienst. Wilt u zo ook het woord nemen. En help ons u aan het woord te laten. U niet in de rede te vallen. U niet te onderbreken. Maar u, uw verhaal te laten doen. En help ons het verhaal niet alleen te horen, maar het ook te geloven. Erop te vertrouwen en ermee te rekenen. Hier komt u zo naar ons toe. In Jezus' naam. Amen. Wie in Zwitserland rondloopt bij een deeltjesversneller, die kan zomaar bij een ander iets terechtkomen. Het bouwen niet van een deeltjesversneller, maar het bouwen van een toren. We komen bij de tweede introductie op ons thema. Zij denken dat het verhaal nu af is, maar dat is niet zo. Wij gaan nu naar het verhaal luisteren zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. En dat staat in Genesis 11, daarvan lezen we vers 1 tot en met 9. En direct daarop aansluitend lezen we een paar versen uit Matteüs 4. En die gaan voor ons gelezen worden door Lotte Schelen.
Ik ga Genesis 11 vers 1 tot en met 9 lezen. Ooit werd er op de hele aarde een enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van kleiblokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en een aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met de toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad, en de toren om die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal in dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu nog doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over heel de aarde. En de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat de stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Nu ga ik Matteüs 4 vers 18 tot 22 lezen. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, en het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten mensen hun netten achter, ze lieten meteen hun netten achter, en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in de boot bezig en met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgde hem.
Vier, vijf verhalen hebben we vanmorgen gelezen, gehoord, gezien. Het verhaal van Petrus. Het verhaal van Petrus. Het verhaal van de professor uit Zwitserland. Het verhaal van torenbouwers. Het verhaal van God daardoorheen. Het verhaal van leerlingen die gaan volgen. En al die verhalen hebben hun eigen boodschap als het gaat om het thema durf. Bij dat thema willen we vanmorgen stilstaan. En laten we in eerste instantie dan eens even kijken naar onszelf. Hoeveel lef, hoeveel durf is er eigenlijk bij ons? U gaat naar een receptie. Wat doet u dan? U komt binnen. Kijkt even of ieder ander mens zijn jas al uit heeft en waar die jas moet hangen. Als iedereen nog met de jas aanloopt, houdt u ook lekker de jas aan. Maar als iedereen de jas uit heeft, nou dan toch de jas maar ophangen aan de kapstok. U kijkt voorzichtig al even om het hoekje. Ligt er een receptiealbum of zo? Moet ik ergens tekenen? U komt binnen, waar staat het bruidspaar? U zoekt naar allerlei dingen waar u zich op in kunt stellen. Waar u alvast rekening mee kunt houden. U bouwt zo voorzichtig, gaandeweg naar die receptie, allerlei zekerheden voor uzelf alvast een beetje in. Om geen rare blunders te maken. Om straks niet ineens voor gek te staan. Om inderdaad een beetje veilig en vertrouwd op die receptie aanwezig te zijn. En de klap op de vuurpijl is natuurlijk altijd van kijken of je een bekende ziet. Want ja, zomaar in zo'n wildvreemd gezelschap. Nee, wij zoeken heel gauw elkaar op zo'n moment. We zoeken naar het bekende en het vertrouwde. En zo zie je op de receptie het kerkgroepje, het burengroepje, het vriendengroepje. Je ziet ze overal zitten. Samen, veilig, dezelfde taal spreken. Weten wat je aan de ander hebt. Dat doen we op een receptie. Dat doen we op een vakantieplekje. Zo snel mogelijk de omgeving verkennen. Weten waar alles is. Want we willen weten waar we aan toe zijn. En daar is helemaal niks mis mee. Een mens heeft nou een keer veiligheid en zekerheid nodig. Wij zoeken dat ook. Tegelijkertijd kunnen we daarin, in dat zoeken van die zekerheid, heel ver gaan. Je gaat alleen nog maar op zeker. En nog erger, je kunt er ook zelfs verkeerd in gaan. Je zoekt zekerheid in dingen die helemaal niet zeker zijn. Maar laten we daar eerst eens even bij stilstaan. Die zoektocht voor ons naar zekerheid, wat voor zekerheden zoeken we nou eigenlijk als mens? En wat hebben we eraan? En daar wil ik graag even een paar gemeenteleden iets over vragen. Over zekerheden. Hun zekerheden. Dus dan kom ik even van naar beneden. Wordt het al spannend?
Mm-hmm. Dat doen we het even zo. Deze week niet ver genoeg.
Maar laat ik dan gewoon even een paar vrijwilligers vragen. U bent vast wel bereid om naar voren te komen, toch? Zo onzeker bent u toch niet? Nou, laat ik iemand doen. Chris Broersen, zou jij even naar voren willen komen? Dat doen we maar even zo. Zekerheden. Zou jij zo eens wat zekerheden kunnen noemen waar mensen voor gaan? Even, het gaat dan even niet specifiek om christen, maar wat voor zekerheden, waar gaan mensen nou voor als het gaat om zekerheden?
Werk, denk ik.
Werk, wat voor zekerheid vinden mensen in werk, denk je?
Zekerheid van inkomen, van bestaan, welvaart.
Werk als zekerheid, oké. Okay. Als wij praten over werk als zekerheid, hoe betrouwbaar is dat? Als ik mag vragen, hebben we op dat punt echt een zekerheid met werk?
Nee, niet echt. Niet echt. Lifetime employment, hoe zeg je dat in netjes Nederlands, bestaat niet meer.
Mag jij doen?
Garantie voor een heel lang leven werk heb je niet. Kijk maar naar allerlei crisissen die er tegenwoordig zijn. Nou.
Ja. Oké, okay. Dus zekerheid als werk, eventueel geld, dat is iets wat ja, misschien wel wat levert, oplevert, maar niet echt voldoende zekerheid om
te bestaan, om te leven.
Oké, okay. Als wij praten over zekerheden en God als zekerheid naast bijvoorbeeld geld of werk, zou je dan iets van een verschil kunnen noemen?
Ik denk dat je bij God, ik geloof dat je bij God zekerheid hebt. Niet om die andere zekerheid te vervullen, dus inkomen en dat soort zaken. Maar ik geloof wel dat ik bij God zekerheid heb. Meer zekerheid, maar dat geeft een andere invulling. Het gaat dan niet om geld, maar het gaat om heel andere dingen. Die zekerder zijn.
Zoals?
Ten diepste gaat het voor mij om eeuwig leven.
Oké. Okay. Simone. Slagboom, zou jij er wat bij willen komen? Ik heb nog nooit zoveel vrijwilligheid gehad. Zomaar spontaan. We hadden net over de zekerheden die wij als mensen kunnen zoeken in het leven. En welke zekerheden, wat nou het verschil is tussen zekerheid die wij mensen kunnen zoeken of kunnen creëren en de zekerheid die God geeft. Kun jij daar nog iets aan toevoegen aan wat Chris heeft gezegd?
Ja, dat God wel in mijn leven op de achtergrond continu aanwezig is. Ook wel in tijden dat ik twijfel of het even niet weet. Dan zou ik het liefst hebben dat er direct een luik uit de hemel open gaat. En God zegt van nou, hier ben ik, dit moet je doen. Maar zo werkt het niet. Maar wel dat het een constante factor is die op de achtergrond aanwezig is.
Zit daar iets van het idee van een vangnet in?
Ja, wel een beetje, ja. Alhoewel dat vangnet niet altijd meteen open gaat als ik dat wil. Dan moet ik soms ook wel even op wachten. Ik denk dat God mij soms ook wel even heerlijk laat stuntelen. Voordat hij een antwoord geeft of bij hem terecht kan.
Beetje zoals Petrus, hij ging wel eerst bijna een kopje onder.
Ja.
Oké, okay, als we praten over zekerheden van God, van mensen. Met het thema durf, kunnen jullie een link leggen met het thema durf? Hebben jullie wel eens iets gedurfd omdat je heel zeker was dat God je bijvoorbeeld niet liet vallen? Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven dat je denkt van nou, ik vond dat ik toen toch wel lef had?
Ja, een aantal jaren geleden kreeg ik een nieuwe baan en toen kwam er een mogelijkheid om iets heel anders te gaan doen binnen ik werk op een middelbare school. En toen heb ik wel heel erg zitten twijfelen van moet ik dat wel doen? Dit vind ik wel heel spannend. Hier zitten dingen aan die ik eng vind. Moet ik dat wel gaan doen? Erg lang over getwijfeld. En nou, God heeft me wel over die streep geholpen van doe dat nou maar. Een beslissing hoeft niet altijd goed of fout te zijn, maar soms moet je een beslissing ook gewoon in vertrouwen met God gewoon nemen en kijken wat er van komt. En die is goed uitgepakt. Maar goed, ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik dacht van, nou, is dit echt wel iets voor mij? Maar het heeft me wel sterker gemaakt als persoon. Dus in die zin heeft God me ook weer laten groeien.
Oké, dus durf loont.
Ja, alhoewel de weg niet altijd makkelijk is.
Oké, ja. Ik zag dat jij ook wel wat wilde zeggen.
Ja, het moet een paar weken geleden zijn geweest dat ik 's ochtends niet in de kerk zat hier, helaas. Ik had wat extra lang geslapen, maar ik heb daardoor ook de hond uit kunnen laten. En ik kwam toen, misschien heeft het wel zo moeten zijn, iemand tegen die mij heel direct aansprak en vroeg, ben je gelukkig? En dan denk je van, oeh, wat krijg ik nou? Nou, ik zal niet op de inhoud van het gesprek ingaan. Maar het was een moslim die zich afvroeg van, wanneer ben je nou gelukkig ten diepste? En dan ontspond zich een heel leuk gesprek. En soms denk ik, misschien moet ik weer eens een ochtendje spijbelen. Ik hoop dat ik hem weer tegenkom.
Dat je het lef hebt om te spijbelen.
Ja. Welke vorm van lef dit is, dat laat ik even in het midden. Maar,
Goed. Rondom dit thema, hebben jullie iets waarvan je zegt van, nou, dat had ik sowieso wel gezegd willen hebben, maar daar vraag je niet naar?
Nou, ik vind dat je om te geloven tegenwoordig moet je best lef hebben. Om ervoor uit te komen trouwens ook.
Oké. Okay. Jij nog iets?
Ik merk bij mezelf dat ik soms heel erg kan twijfelen om een beslissing te nemen. Maar dat God mij ontzettend veel hulpmiddelen heeft gegeven om mij naar een beslissing toe te helpen. Onder andere mensen die hier zitten, die mij op weg kunnen helpen. Om Gods weg daarin te zoeken en wat hij voor mij wil betekenen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor.
Oké, dank jullie wel. Hij doet het. Dan blijf ik in ieder geval beneden voor de tijd dat hij het doet. Dit heet lef hebben. Even, die zekerheden, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken van ja, prachtig, al die verhalen over zekerheid en menselijke zekerheid en de zekerheid die God geeft, het verhaal van Petrus, maar heeft dit nou echt iets met dat verhaal van die torenbouw te maken, Genesis 11? Bij Genesis 11 denken wij heel snel aan het verhaal van de mensen die de hoogte inschieten. De mens als, zeg maar, hemelbestormer, die God naar de kroon wil steken. En ik zeg niet dat dat element niet zit in Genesis 11. Dat is ook een element, een mens die God naar de kroon steekt. Maar die toren, die gebouwd is niet alleen gebouwd om God naar de kroon te steken. Die toren is gebouwd om twee redenen. De mensen willen zich een naam maken, dat is God naar de kroon steken. Maar er staat ook iets anders. De mensen willen absoluut niet verspreid worden over de aarde. En daar wil ik het nou eens over hebben. Over het feit dat mensen niet verspreid willen worden over de aarde. De mensen zijn naar boven gericht, zou je kunnen zeggen. God is naar beneden gericht. God zegt, ik wil dat jullie op de aarde zijn en over de aarde rondtrekken. Dat jullie je verspreiden over de aarde. Dat was Gods opdracht al vanaf het begin. En wat doen de mensen? We dachten het niet, hè. Wij gaan ons niet verspreiden over deze aarde. Dat is niet onze bedoeling. Wij klonteren lekker samen. Ik zou bijna zeggen, de lijn naar open gemeente is zowat direct getrokken. Hoezo? Wij gaan naar buiten en wij gaan de wereld in. Kan Jezus wel heel hard roepen. Gaat heen, maakt al de volgen tot mijn discipelen. Maar het is zo lekker bij elkaar. We voelen ons zo vertrouwd in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het is zo'n mooie plek om samen te zijn. We spreken elkaars taal, we snappen elkaar.
He, hier geen handige wappen gelukkig en zo. Wij zijn daar blij mee. Zo zijn onze manieren. Wij zetten liever geen stap buiten de deur. Ik overdrijf nu wat, dat snapt u. Maar zo zitten wij mensen in elkaar. God zegt de wereld in. En wij zeggen, ons kent ons. Lekker bij elkaar. Wij bouwen een toren, we bouwen een kathedraal. We bouwen een plek waar wij samen zijn. Dat element zit heel duidelijk ook in Genesis 11. God zegt verspreiden en de mens zegt, wij blijven lekker zitten waar we zitten. En dat zie je dus bij Babel gebeuren. Die toren wordt gebouwd zodat wij ons niet verspreiden over de aarde. Zodat wij een oriëntatiepunt hebben van, oh ja, dit is onze plek, daar moeten we zijn. Daar kennen we elkaar, hier spreken we één taal, hier is het vertrouwd, hier is het veilig, hier is de plek om te zijn. Zo denken de mensen. En de mensen kijken omhoog. Wel samen, maar ze kijken omhoog. En ze bouwen een indrukwekkende toren. Waar Genesis 11 er nog even bij vertelt. Het is wel lachen, hè? Die mensen bouwen een toren die tot in de hemel reikt. En wat moet God dan doen? God moet afdalen. Onze toren was toch tot in de hemel? God moet afdalen. Geintje, zegt God. Hoezo? Een toren tot in de hemel. Wat denken jullie nou? Dat jullie mij kunnen bereiken? God moet afdalen om de toren te gaan bezien. Zo nietszeggend is die toren. Is dat bolwerk wat mensen gebouwd hebben. God kan er niet eens zomaar bij. Hij moet zich diep bukken om er oog voor te krijgen. We worden op even op die manier op onze plek gezet. Daar in Genesis 11. Tegelijkertijd daalt God niet alleen maar af om ons even op ons nummer te zetten. God daalt tot ons af om te zeggen van waar zijn we nou mee bezig? De hele wereld ligt aan jullie voet. Waarom blijven jullie bij elkaar? Waarom zoeken jullie elkaar op? Waarom spreken jullie één taal? Waarom alleen maar bij elkaar? Ga de wijde wereld in. Verspreid je over de aarde. En als het niet goedschiks kan, zoals God in Genesis 1 zei, dan maar kwaadschiks. Dan zorgt God voor verwarring en verdwijnen de mensen over heel de wereld. Mensen zeggen wel eens dat dit verhaal te maken heeft met Handelingen 2. Nou, daar zal het ongetwijfeld ook mee te maken. Handelingen 2 is het verhaal van Pinksteren. Waarin iedereen weer in eigen taal hoort spreken van de grote daden van God. Maar dit verhaal heeft niet minder te maken met een hoofdstuk verderop in Handelingen. De gemeente zit daar ook gezellig bij elkaar. In Jeruzalem. En God had nog gezegd bij monden van Jezus, ga de wereld in. Ja, maar we hebben het zo goed met elkaar in Jeruzalem. We blijven liever zitten waar we zitten. Het zendingswerk of het evangelisatiewerk van de eerste gemeente is niet begonnen met het feit dat mensen op weg gingen. Dat ze verspreid werden over Israël en later over Europa begon met een vervolging. God heeft de eerste gemeente net zo uit elkaar gejaagd als de mensen daar bij die toren van Babel. Niet blijven zitten waar je zit. Op weg. En als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Dan maar door een vervolging verspreid worden. En zo ging de gemeente op weg. Bij elkaar weggedreven door vervolging. Zo had het niet gehoeven. Zo had het in Babel ook niet gehoeven. Maar als het niet anders kan, dan daalt God daarvoor neer om dat te bewerken. Want God zegt, kom op. Heb eens lef. Durf. Want ik ga mee. Trek die wijde wereld in. Doe dat, ieder op je eigen manier. Maar heb het lef. Durf. En dan kun je onderweg allerlei dingen tegenkomen die tegenvallen. Dat is absoluut waar. Petrus zakte wel door het water. Maar hij werd opgevangen. Hij werd opgevangen. Wij zullen ook ongetwijfeld van tijd tot tijd door het ijs zakken. Er zullen dingen gaan zoals wij niet gehoopt hadden dat ze zouden gaan. En vaak weerhoudt ons dat ervan om op weg te gaan met God. Achter Jezus aan. Maar hoor dan elke keer eens opnieuw dat verhaal van Petrus. Hij zakte nog niet en Jezus greep hem al. Durf. Ook fouten te maken. Durf keuzes te maken waarbij je misschien niet helemaal weet hoe het allemaal gaat lopen en waar je uiteindelijk allemaal terechtkomt. Durf wat die eerste discipelen deden. Het staat er toch altijd maar en we lezen het liefst wat omheen, tenminste ik. Jezus komt voorbij en zegt: volg mij. En ze laten de boel en ze gaan op weg. En dan denken wij bij onszelf, dat kan toch helemaal niet. Bij die zonen van Zebedeeus, de vader zat er nog bij. Die laat ze gewoon zitten met de boel. Dat doe je toch niet. Ja, maar daar zit dus iets van die stap die je zet. Van de durf die je hebt. Jezus roept, oké, ik ga. En dan zitten wij nu allemaal diep van binnen waarschijnlijk te bedenken, ja, maar. Ja, er is een heleboel maar. En u kunt waarschijnlijk nog meer ja maars bedenken dan ik in een hele week. En we hebben allemaal onze eigen ja maars. Want durf is een eng ding. Op weg gaan betekent onveiligheid opzoeken. Het vreemde tegemoet gaan. Betekent een moslimpunt tegenkomen op zondagmorgen met een hond. Dat betekent het. Maar Jezus zegt: volg mij. Heb het lef eens. Durf. Dat is het verhaal van vanmorgen. En durf dan ook gewoon eens de mist in te gaan. Al die zekerheden. De enige zekerheid is dat God je draagt. Dat Hij van je houdt. En dat Hij het beste met je voor heeft. En dat Hij je ziet zitten. Alle andere zekerheden. Klinkt heel prachtig. Maar je hebt er uiteindelijk niets aan. Professor Deeltjes versnellen. Kost 30 jaar inmiddels. Vele miljarden. En laten ze nou het Higgsdeeltje vinden. Laten we de oerknal nou bewijzen. Wat verandert erdoor? Worden wij daar ineens meer zeker van? Nu weten we hoe het zit. Nu weten we waar we vandaan komen. Nu durven we het leven aan. Ik weet niet of ik me nou veilig voel als de oerknal bewezen wordt. Maar wat hebben we eraan en wat kopen we ervoor? Wat heb je aan een toren waar je omheen draait als houvast, oriëntatiepunt? Wat heb je aan de dingen die wij als mensen opbouwen? Het zijn geen zekerheden. Maar laten we inderdaad onze zekerheid halen bij God. En dan ook eens een keer eerlijk tegen elkaar zeggen dat het best wel eng is om een stap te zetten. En een keer niet ja, maar te roepen. Maar vanmorgen is het verhaal: doe het. Durf. Punt. Amen.
We zingen een lied.
waarin eigenlijk de roep van Jezus nog een keer naar ons toe komt. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook u en roept ook mij. Gezang 47. Als de kinderen binnen zijn, gaan we collecteren, zoals gezegd, voor Felix Kohol. Een van de jongeren die bijgedragen heeft aan de voorbereiding van deze dienst zei van: ik wil naar aanleiding van dit thema wel graag iets vertellen. En dat gaat ze nu doen. Michal Berghuis.
Dat ga ik nu doen, ja. Dus. Aan het begin van de zomervakantie werd ik gevraagd om kringleidster te worden bij LEF, de jeugdvereniging van de kerk. En toen ik gevraagd was, dacht ik eigenlijk meteen: nee, dat doe ik niet, want dat kan ik niet. Dus daar ga ik ook niet over nadenken verder, maar dat is gewoon simpel. Mijn antwoord is gewoon nee. Maar toch besloten om erover na te denken. En voornamelijk ook om het aan God te vragen. En bij God neer te leggen en aan hem te vragen wat zijn plan ermee is. Dus op een dag toen het mooi weer was, ben ik naar buiten gegaan, het bos in gegaan. En ik heb ook aan God gevraagd van of hij mij antwoord wil geven op de vraag. En of ik gewoon eerst even mocht vertellen van hoe het allemaal zat en wat ik er zelf van vond. En of hij dan naar mij toe kon komen en gewoon even kon zeggen wat ik moest doen. Dus ik een heel verhaal tegen God vertellen van: ja, nou ja, het zit zo. Ik ben gevraagd om kringleidster te worden en ik vind het doodeng. En dit zijn de nadelen. Ik kan het niet, ik durf het niet. Niemand ziet dat zitten. En ik wil het jaar van mijn kringleden en mijn medekringleiders niet verpesten. En ik hoef er niet aan te beginnen. En nou ja, de voordelen zijn: ik vind het eigenlijk wel leuk. En ik ben er ook wel enthousiast voor. Dus nou ja, dat is het eigenlijk wel. En toen ben ik boosjes stil geweest. En op dat moment hoorde ik een stem die zei van: ja, maar jij kan dat wel. En ik zie jou dat ook doen. Ik wil ook graag dat jij dat doet. En ik heb een plan met jou, daar op die plek. En toen had ik zoiets van: ja, dat is leuk hier, maar ik zie niemand. En waar komt die stem dan vandaan? Hoe kan het nou? Dus ik, ja, wat moet je met zo'n stem? Ik denk, ik ga er tegen praten en ik vraag van: ja, wie bent u? En ik krijg als antwoord dat het God is die dat tegen jou zegt op dat moment. En ik snap er allemaal niks van en ik had zoiets van: ja, het kan niet. En hoe kan het nou dat God tegen mij praat? Bestaat hij dan echt? Of ja, hoe moet ik dat nou zien? Ik wist echt niet wat ik ermee moest. Maar het feit was wel dat hij tegen mij had gezegd van dat ik kringleider kon gaan worden. En dat zijn plan met mij was, zeg maar. En ik ben toen naar huis gegaan en ik heb erover nagedacht. Ik had eerst iets van: ja, dat ga ik helemaal doen, want God zegt dat tegen mij, dus dat komt helemaal goed. Maar ja, toen ik thuis was, toen was dat gevoel eigenlijk alweer een beetje weg. Want toen dacht ik van: ja, maar ik kan het niet. Dus ik snap niet waarom ik het dan moet gaan doen, want wat heeft dat dan voor zin? Nou, toen dacht ik van: ik ga er nog eens over nadenken en ik ga er nog eens met mensen over hebben. Dus ik heb best met een aantal mensen erover gehad. En tegen de meeste mensen heb ik niet eens verteld dat ik Gods stem gehoord had. Want ja, wat moet ik dan zeggen? Ja, God sprak tegen mij, ik heb zijn stem gehoord. Ja, dat durfde ik eigenlijk ook niet. Dus ik heb tegen 2 mensen heb ik dat dan wel voorzichtig verteld. En die hadden ook zoiets van: ja, dat moet je dan ook doen. En de andere mensen die waren eigenlijk ook wel positief. En die hadden zoiets van: ja, jij kan dat wel en je moet dat ook doen. Ja, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om het toch te doen. Hoe eng ik dat ook vond en hoeveel twijfels ik toch nog steeds had. Ik had zoiets van: ja, waarom zou ik niet die stem van God volgen? Stel nou dat het wel Gods stem is. Waarom zou ik dat dan niet aandurven? En als ik het nou niet probeer, hoe kan ik er dan ooit achterkomen of deze stem echt was? En of het echt God was die dat tegen mij gezegd heeft? Dus toen heb ik het gedaan. En de eerste avond, die hebben we al een poosje geleden gehad. En het ging erg goed. En het commentaar dat ik kreeg was dat ik een natuurtalent was. Nou vond ik dat een beetje te ver gaan. Maar het geeft mij wel aan dat het volgen van zo'n stem niet altijd verkeerd is. Het punt met mijn verhaal is niet, zeg maar, het gaat niet over het ervaren van God of dat God tegen mij gesproken heeft. Maar het gaat meer om het deel dat je lef hebt om die stem te volgen. Want ik vraag me gewoon soms af van als mensen zijn die niet geloven, waarom hebben ze niet het lef, zeg maar, om op zoek te gaan naar God en om voor hunzelf uit te zoeken of het geloof waar is? En waarom, als je nog nooit wat ervaren hebt van God of een poos niet ervaren hebt van God, waarom, waar is dan, zeg maar, het lef om te zeggen van: ik weet dat God bestaat of ik geloof dat God bestaat en ik ga ervoor? En dat is niet makkelijk, want het is gewoon heel erg moeilijk om op iets te vertrouwen wat misschien niet bestaat en wat er misschien niet is. Maar mijn uitdaging is wel om erover na te denken en om lef te tonen in een situatie die bij jullie past en die voor jullie op dat moment waarheid is, zeg maar. En waar jullie tegenaan lopen. En ja, ik hoop gewoon dat jullie ook het lef mogen vinden om eens dingen te doen die helemaal tegen je gevoel en verstand ingaan. En die misschien helemaal niet waar kunnen zijn, maar om toch een keer in die situatie lef te tonen en ja, naar God te luisteren. Dat was het.
Durf is geen garantie dat altijd alles goed gaat. Dat ervaren wij in de gemeente soms ook. Bij wat mensen meemaken. Teleurstellingen waar ze tegenaan lopen. Slechte berichten die ze horen. Voor hen willen we dan ook vanmorgen in het bijzonder bidden. Ik noem een paar namen. Allereerst is daar de naam van Henk Kerkhoff. Hij is vorige week zaterdag getroffen door een hartinfarct. En dankzij snel ingrijpen kon hij het ziekenhuis halen en daar zo behandeld worden dat de schade beperkt is gebleven. Het ging allemaal zo snel dat pas achteraf duidelijk geworden is hoe spannend het was, hoe spannend het eigenlijk is geweest. En nu begint dat wat door te dringen. Dus wij willen bidden voor een stukje rust en verwerking. Uiteraard ook voor de nabehandeling en controle. Maar we willen vooral ook naar God toe uitspreken dat we met Henk dankbaar zijn voor het feit dat hij gespaard is. We willen ook bidden voor Wil en Roelie Waning en hun kinderen. Op maandag 29 september ontvingen Wil en Roelie het bericht dat er niet meer behandeld wordt omdat het geen toevoeging is en geen verbetering met zich meebrengt. De artsen zien dus af van verdere behandeling. Dat betekent dat er voor hen een moeilijke levensfase begint. En dat het op zo'n moment wel mooi is om een preek te horen over durf. Maar ga er maar aan staan. Wij willen dus voor ze bidden dat God ze die zekerheid wil geven en hen trouw wil blijven en hen ook in deze fase wil dragen. De derde naam die we willen noemen is die van Tim van Domburg-Scipio. Hij moet aanstaande maandag een zwaar onderzoek ondergaan. Zo zwaar dat hij heeft moeten tekenen dat hij weet dat er een hartstilstand het gevolg kan zijn van dit onderzoek. En dat hij dus in die zin toestemming heeft moeten geven voor dit onderzoek, wetend welke risico's er aan vastzitten. Het onderzoek blijkt nodig om te achterhalen hoe hij zo'n zware vorm van bloedarmoede heeft. Ook hem willen we opdragen aan God. Verder willen we samen stilstaan bij het werk van ons als diaconale gemeente. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij komen bij u als de bron van ons leven. Als de basis van ons bestaan. Als degene die naast ons gaat, voor ons uitgaat, achter ons staat, onder ons is. Heer, laat het zo mogen zijn dat wij dat niet alleen met de mond belijden, maar ook daadwerkelijk dag in dag uit mogen ervaren. Dat u onze zekerheid bent. Dat we op u kunnen en mogen rekenen. Dat u ons niet laat vallen. Wie we ook zijn. En wat we ook meemaken. Heer, laat het zo mogen zijn dat wij op een dag als vandaag. Dan eens even alle ja-maars durven laten lopen. En dat we ervan uitgaan dat we op u mogen rekenen. Wat onze omstandigheden ook zijn. Wie we ook zijn. Heer, er is zoveel dat ons kan tegenhouden met u in zee te gaan. We kunnen zoveel dingen met elkaar bedenken. En we kunnen zoveel zekerheden inbouwen.
waarvan wij denken dat ze zekerheden zijn. Of het nou gaat om werk, geld, gezondheidszorg, kerk zijn. We bouwen zo allemaal onze torens van Babel. Heer, help ons te zien dat u onze enige zekerheid bent. In leven en in sterven. Met werk en zonder werk. Met geld en zonder geld. Met kerk, zonder kerk. Help ons te geloven dat u het alleen bent. En geef ons zo de durf om in vallen en opstaan, in gezondheid en ziekte, werkloos of midden in het werk, alleen of samen, de weg met u te gaan. Heer, dat willen we in het bijzonder bidden voor de familie Kerkhof, voor Henk in het bijzonder. Heer, dat hij juist ook in deze tijd mag ervaren dat hij gedragen wordt. Wilt u zegenen alles wat gedaan wordt om hem samen met zijn gezin er weer bovenop te helpen. Heer, wilt u met Wil en Roelie gaan, hun kinderen. Heer, nu er van bovenop komen geen sprake meer lijkt te zijn. Menselijkerwijs gesproken moeten wij dat ook erkennen. Wij kunnen de gezondheid niet garanderen. Wij kunnen zijn gezondheid niet meer regelen. Heer, laat het dan zo mogen zijn dat u hun zekerheid bent in al deze dingen. In leven en in sterven. En tegelijkertijd ook hier in de moeite van het ziek zijn. En we weten dat we nergens recht op hebben. En we weten ook dat het menselijke wijs gesproken allemaal onmogelijk is. Maar u bent er ook nog. En soms verrast u ons mensen. En uiteraard zouden wij ook blij zijn met elke verrassing van uw kant. Heer, maar als die verrassing uitblijft, geef dan moed en kracht. Zoals u dat alleen kunt. Help ons zo ook, waar we kunnen, onze ziekte en ons sterven te lijf te gaan in uw kracht. Wilt u meegaan met Tim? Laat het zo mogen zijn dat het onderzoek hem mag brengen wat hij ervan verwacht. Dat hij daarin ook gespaard blijft. Heer, kom hem daarin tegemoet. Kom ons allen zo op onze eigen plaats tegemoet. In al onze twijfels, in al ons ongeloof, in al onze moeite en in al onze vreugde. Wanneer we precies weten wat we willen en wanneer we dat helemaal niet weten. Heer, wees er voor ons. En help ons er te zijn voor anderen, als diaconale gemeente. Geef dat er onder ons aandacht mag zijn voor de nood van de wereld. Voor de gezondheidszorg in Burkina Faso. Voor het werk van Felix Kohol. Dat er aandacht mag zijn voor mensen die verslaafd zijn. Depressief. Die worstelen met het leven. Zelfmoordgedachten hebben. Heer, wees u hun zekerheid. Wees met allen van wie het leven op welke manier dan ook maar onder druk staat. En geef dat wij elk op onze eigen plek, bij alle druk en alle ruimte, iets van blijdschap en levensvreugde mogen ervaren. Midden in het leven, midden in het sterven, midden in gezondheid, midden in ziekte. Heer, ontferm u over ons. En draag ons. Als we durf hebben. In Jezus' naam. Amen.
Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer een plan met ons heeft.
En dat wij durf hebben, daar dan zingt lied 187 uit de eigen bundel. En daarna zingen we lied 91.
Thank you.
Mijn hulp is van de Heer die gemaakt heeft hemel en aarde. Het bouwwerk, die toren, is nooit afgekomen. Al onze zekerheden blijven ergens halverwege steken. Uiteindelijk kun je niet op bouw. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En als wij met durf deze wereld van steen en metaal ingaan, dan wil Hij ons daarin zijn zegen meegeven. Die mogen we nu ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen.